Even heel kort, ik kom uit Diemen, dat is bij Amsterdam. Amsterdam is een voorstadje van Diemen en wij zijn daar heel erg actief met andere gemeenten in Amsterdam. En daar zou ik heel veel over willen zeggen, maar ik wil alleen maar dit zeggen ter bemoediging. Ook in Amsterdam is er van alles gaande, er gebeuren hele mooie dingen. En God is overal aan het werk, echt overal. Maar vandaag wil ik het hebben met u over een heel belangrijk thema. En dat is het onveranderbare evangelie. Het onveranderbare evangelie. En de subtitel is een brief met een ernstige waarschuwing. En voor degenen die dat willen, die kunnen opslaan Galaten. Want het gaat over die brief. Galaten, het eerste hoofdstuk, en dan lezen we 10 versen. En Paulus die maakt duidelijk dat hij de auteur is van de brief, de schrijver. En hij begint met van Paulus, een apostel, die niet is aangesteld of gezonden door mensen, maar door Jezus Christus en God de Vader, die Christus uit de dood heeft opgewekt. Aan de gemeenten in Galatië, ook namens alle broeders en zusters die bij mij zijn, genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van onze Heer Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, om ons te bevrijden uit deze door het kwaad beheerste wereld. Dat is de wil van onze God en Vader. Hem komt de eer toe, tot in alle eeuwigheid. Amen. En zo is het. En dan schrijft Paulus, het verbaast me dat u zich zo snel hebt afgewend van hem die u door de genade van Christus heeft geroepen en dat u zich tot een ander evangelie hebt gekeerd. Er is geen ander evangelie. Er zijn alleen maar mensen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Wanneer iemand u iets verkondigt dat in strijd is met wat ik u verkondigd heb, al was ik het zelf of een engel uit de hemel, vervloekt is hij. Ik heb het u al eerder gezegd en ik zeg het nu opnieuw. Wanneer iemand u iets verkondigt dat in strijd is met wat u hebt ontvangen, vervloekt is hij. Probeer ik nu mensen te overtuigen of God? Probeer ik soms mensen te behagen? Als ik dat nog altijd zou doen, zou ik geen dienaar van Christus zijn. Zo rond 54... na Christus, schrijft Paulus een brief aan de gemeenten, dat is meervoud, in Galatië. En hij valt gelijk met de deur in huis. Hij valt gelijk met de deur in huis. De gelovigen, zegt hij, hebben een ander evangelie aangenomen. En dat is geen evangelie. Dat is geen evangelie. Het gaat om een verdraaiing. En dan in de versen 1 en 3 hebben we gelezen dat Paulus die laat als het ware zijn geloofsbrieven zien. Hij zegt, ja, ik heb het evangelie ook ontvangen en ik ben geroepen, ik ben een apostel, dat betekent een gezondene, maar niet door mensen. Hij wil het even heel duidelijk maken. Ik ben door God geroepen, door zijn Zoon Jezus Christus, die God heeft opgewekt uit de dood. Dus dit zijn de geloofsbrieven van Paulus. En Paulus was de meest onwaarschijnlijke kandidaat voor de verkondiging van het evangelie, want hij voor zijn bekering verwoestte hij de gemeente, ging zelfs naar het buitenland om de gemeente te vernietigen. En in die eerste 3 versen laat Paulus duidelijk zien wat het evangelie inhoudt in een notendop. Hij is aangesteld door Jezus en God zelf. Jezus, zegt hij dan, pardon, die door God uit de dood is opgewekt, dat is heel belangrijk. Jezus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonde, is heel belangrijk. En die ons heeft bevrijd, maar bevrijd waarvan? Uit deze duistere wereld. Hij heeft ons overgebracht van de duisternis naar het wonderbaar licht. En dit moeten we goed begrijpen. Er is een beweging die denkt dat wij als kerk de wereld kunnen veranderen. En als die wereld helemaal onder controle is van de kerk, dan kan Jezus terugkomen. Nonsens. Jezus komt terug omdat we het zelf niet kunnen redden. En we zien in Europa met name, maar wereldwijd, zien we een grote afval van het geloof. En dat heeft alles te maken omdat het andere evangelie ingang heeft gevonden in de prediking en in de harten van de mensen. Nou, Paulus is verbaasd dat de gelovigen zich zo snel hebben laten misleiden. Hij zegt, hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk zo snel? Jullie hebben een evangelie aangenomen en het is geen evangelie. Het is een verdraaiing. En dan wil ik niet ingaan op het theologisch issue, hè, want dat is duidelijk uit de brief. Het gaat om de besnijdenis en om weer terug te vallen onder de wet. Daar gaan we het niet over hebben, maar het gaat over het principe van het onveranderbare evangelie. Het is onveranderbaar. En ik wil straks een aantal handvatten geven om het evangelie te verstaan zoals het is. Want het is mogelijk voor ons mensen dat we niet misleid worden. Het gaat om het principe. En Paulus maakt er ernst mee. Hij zegt tot twee keer toe. Als iemand anders een ander evangelie verkondigt, al ben ik het zelf, zegt Paulus, of een engel uit de hemel, als die een verdraaid evangelie brengt, wat is die? Vervloekt. Dat is heftig. En hij zegt dat tot twee keer toe. En waarom is dat heftig? Moet je voorstellen dat je op de intensive care komt en daar ligt een persoon en die zit aan een infuus. En dat slangetje wat leven brengt, omdat het dat medicijn in het bloed brengt wat het leven kan redden van die persoon. En je komt met een schaar en je knipt het slangetje door. Dat is hetzelfde als je het evangelie verdraait. Want het evangelie is een boodschap tot behoud. Daarom schaamt Paulus zich er niet voor. Het is een kracht Gods tot behoud. Maar als je het verdraait, gaat het zijn doel missen. Het is echt een ernstige zaak. Het evangelie is onveranderbaar. En waarom weten we dat ook? Omdat God waakt over zijn woord. God zegt tegen Jeremia, als hij Jeremia roept, dan zegt hij, Jeremia krijgt een beeld en dan zegt hij, Jeremia, wat zie je? En Jeremia ziet in het beeld een amandeltwijg. En dan zegt hij ook tegen de Heer, ik zie een amandeltwijg. En dan zegt de Heer, je hebt goed gezien, Jeremia, want ik waak over mijn woord. God waakt over zijn woord. Later zou Jezus zeggen, hemel en aarde gaan voorbij, maar mijn woorden zullen niet voorbij gaan. Waarom niet? Omdat ze eeuwig zijn. Ze hebben goddelijk gezag. Ja, dat is niet de eerste waarschuwing die God geeft in de Bijbel. We lezen al als Jezus over de eindtijd spreekt in Matthäus 24 en de discipelen heel nieuwsgierig zijn wat er allemaal gaat gebeuren en ze kunnen niet kunnen wachten tot Jezus uitleg gaat geven, dan begint hij met zie toe dat niemand u misleidt. Pas op dat je niet misleid wordt. Waarom zegt Jezus dat? En tegen wie zegt hij dat? Dat zegt hij tegen zijn leerlingen. En waarom waarschuwt hij hen? Omdat ze misleid kunnen worden. En waarom waarschuwt hij hen? Omdat als ze misleid worden, ze een groot probleem hebben. Daarom waarschuwt hij. En als loopjongen, veel te veel eer, van die God, moet ik dat ook weer inscherpen. Allereerst in mijn eigen leven, in mijn eigen hart, maar ook waar ik ook spreek. Zie toe dat niemand u misleiden. En dat gaat zo makkelijk, want sommigen hebben theologie gestudeerd, ik ook. En dan kun je daarop gaan vertrouwen. Ik zou het niet doen. Theologie is goed, ik ben niet tegen theologie. Maar het is geen garantie voor je behoud en het is ook geen garantie dat je het woord verstaat. Want je kan theologie studeren tot je dood en je kunt het niet pakken. Je kunt het volkomen missen. En dat zien we in de geschiedenis van de Sadduceeën en de Fariseeën. De Fariseeën dachten dat er een leven was na de dood, de Sadduceeën dachten van niet. En dan komen ze met een casus bij Jezus en ze denken dat ze heel slim zijn. En dan gaan ze Jezus bevragen aan de hand van iets wat ze zelf bedacht hebben. En ze denken zo, daar heeft hij geen antwoord op. Ja, dan kennen ze Jezus niet. En natuurlijk heeft Jezus een antwoord. Maar daar gaat het mij niet om. Dat moet u maar thuis opzoeken. Maar wat zegt Jezus? En dat vind ik interessant. Dan zegt hij tegen de toptheologen uit zijn dagen. Dan zegt hij dit. U dwaalt. Hallo, tegen de toptheologen. U dwaalt. Blijkbaar kent u de schriften niet en de macht van God evenmin. Ze hadden theologie gestudeerd, maar blijkbaar, zegt Jezus, ken je de schriften niet. Nog de macht van God. In de NBG staat de kracht van God. En wat is de kracht van God? Dat is de Heilige Geest. En die heb je nodig om het woord te verstaan. Daarom zegt Jezus in Handelingen 1 vers 8, als hij afscheid neemt van de discipelen, blijf in Jeruzalem, wacht, want je zult kracht, dat is dynamis, ontvangen, als de Heilige Geest over je komt. Zonder de Heilige Geest zijn wij niet in staat het woord van God te verstaan. Geloof het maar. Ja. Ook heb ik gesproken een aantal weken geleden over de prijs van onwetendheid. Aan de hand van Hosea 4, vers 6. Mijn volk, zegt God, gaat te gronden door gebrek aan kennis. Kennis is zo belangrijk. Nou, ik heb vijf handvatten. En die wil ik heel kort met u behandelen. Om het woord van God goed te verstaan. Dat geldt voor ons allemaal. Er zijn er misschien meer, maar ik heb er vijf. De eerste is begrijpen. Begrijpen. De tweede is een liefde voor de waarheid hebben. En afrekenen met ons arglistig hart. De derde om goed te verstaan is wedergeboorte. De vierde is de Heilige Geest. En de vijfde is onze wil. Onderwerpen aan Gods wil. Allereerst begrijpen. Een paar voorbeelden uit het Nieuwe Testament. Je moet je voorstellen, de kerk is pas begonnen. Die beweging is heel krachtig. En een evangelist is gegaan naar Samaria en onder de Samaritanen, notabene, is er een opwekking. En dat is Filippus. Maar moet je kijken hoe interessant dat is. Filippus zit echt in een geweldige beweging van God, een opwekking. Maar dan spreekt God tot Filippus en dan zegt hij, Filippus, ik wil dat je gaat naar een eenzame weg van Jeruzalem naar Gaza. Daar moet je naartoe gaan. En dat zal ik wel vertellen wat je verder moet horen. En ik kan me voorstellen wat die Filippus gedacht heeft. Hoe is het mogelijk? Ik zit hier midden in een beweging van u, vader. Er gebeurt een geweldige opwekking is er. En nou moet ik naar een eenzame weg. God is niet altijd logisch voor ons verstand. Maar Filippus gaat. En daar zit hij een kamerling. Uit Ethiopië. En die komt uit Jeruzalem en die heeft een boekrol gekocht van de profeet Jesaja. En hij leest de profeet Jesaja. En het is hoofdstuk 53. En dan leest hij het volgende. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders. Als een lam. En hij, Filippus hoort dat en dan loopt hij naar die kamerling toe. Die zit in zo'n koets. En dan zegt hij dit. Hoor goed wat hij zegt. Verstaat u wat u leest? Begrijpt u het wel? Zie, hij had het woord van God. Hij las het woord van God. Maar hij begreep het niet. Daarom geeft God ook bijbelleraren. Onder andere. En dan zegt die kamerling, ja, hoe kan ik het begrijpen als niemand het me uitlegt? En Filippus, gezalfd door de Heilige Geest, predikt vanuit Jesaja 53 Christus en de man wordt bekeerd. Ander voorbeeld. Er is een centurio, Cornelius. Man was een bezetter. Maar ondanks dat hij de macht had in Palestina, ondanks dat hij de macht had over het Joodse volk, diende hij hun God. Hij bracht aalmoezen aan de Joden voor hun synagogen. Hij had een hart voor de God van Israël. En hij bad tot de God van Israël. Maar hij wist onvoldoende. Maar God ziet in het verborgene. Gods ogen, zegt Hanani, gaan over de hele wereld om krachtig bij te staan. Hen wier hart, is belangrijk, naar hem uitgaat. God ziet u ook. God ziet mij. God zag mij op de ring, op de weg hier naartoe, maar hij zag u ook. Hoe die dat doet, weet ik niet, maar probeer God niet voor te stellen als een man met een baard, want God is geest. En hij is zo groot, dat als hij maar een druppeltje van zijn grootheid in onze hersenpannetjes zou laten vallen, zouden we kwijlend afgevoerd worden. Wij kunnen dat niet handelen. Maak niet de fout die veel theologen maken, om je bevattingsvermogen te laten bepalen wat God wel of niet kan. Want God is met niemand te vergelijken. Ik moet niet afdwalen. Cornelius krijgt te horen, er verschijnt een engel. En die engel zegt dit, en vind ik zo ontroerend en zo mooi. Cornelius, je aalmoezen en je gebeden zijn voor God in gedachtenis gekomen. Cornelius bad, niemand was erbij. Cornelius bad, maar Jezus, wat leert Jezus? Uw vader die in het verborgene ziet. God had het opgemerkt. En hij dacht, die man moet meer weten van het evangelie. Ik vind bij Cornelius vruchtbare aarde in zijn hart. En die engel komt, en die engel die predikt niet het evangelie, moet je over nadenken. Maar die engel die zegt, Cornelius, stuur mannen naar Joppe, naar een leerlooier, en vraag naar Simon Petrus. Nou, we kennen het verhaal. Wie zag die centurio? Wie zag die Ethiopiër? God. Zijn oog is op de mussen. Laat u bemoedigen. Ik kan getuigenissen geven dat ik denk, wauw, u ziet me echt. Maar het betekent niet dat ik de hele week en elke maand en ieder uur een hotline heb met God en dat ik precies hoor wat hij zegt. Er zijn ook momenten dat ik denk, jee, hallo. Laten we eerlijk zijn. Maar hij is er wel, hij ziet wel. Maar hij doet het niet altijd op onze tijd. Paulus zal later van zijn eigen geloofsgenoten zeggen, ik getuig van hen, ze hebben ijver voor God, maar zonder verstand. Ze hebben wel ijver, maar onvoldoende kennis. Een ander belangrijk punt is, om het woord van God te verstaan, het tweede punt is een betrouwbaar hart. Voor degene die aantekeningen maken, ik ga het omwille van de tijd niet lezen, maar in Jeremia 17, vers 9 en 10, zegt God door Jeremia, arglistig is het hart boven alles. Wie kan het kennen? Dat gaat over ons hart. Heel veel mensen in onze wereld, misschien wij ook van tijd tot tijd, maar heel veel mensen die redeneren en die opereren vanuit een arglistig hart. Het hart is niet recht voor God. Daarom is het zo'n zootje. En daarom zegt God ook, als hij Samuel stuurt naar Isaï in Bethlehem om een koning te salven, is Samuel net als wij, hè, onder de indruk. We hebben ze spelen weer gezien. Hè. Hallo Hilversum. Oké, ik ben ook onder de indruk van die mensen. Aan de andere kant moet je het ontzettend leren relativeren en nuanceren. Want God kijkt heel anders. En hij heeft een paar zonen van Isaï gezien, en zeker die oudste, een miniatuur van Arnold Schwarzenegger. Hij dacht, dat is de koning van Israël. En God schuift ze allemaal aan de kant. En dan zegt hij dit hele belangrijke. Samuel, de mens die kijkt aan wat voor ogen is. Je kijkt er wel op zijn, maar je kijkt er niet in. Maar God ziet het hart aan. Daar draait het om. Het gaat bij God om het hart. Daarom riep God Saulus, die notabene de kerk verwoestte. Saulus, later Paulus, had ijver voor God, maar zonder verstand. Maar omdat zijn hart goed was, prikte God door al zijn negatieve werk heen. Hij zag het hart van Saulus. Het hart is zo belangrijk. Daarom moet je je hart ook onderzoeken. Heer, u doorgrond mij. Hè? Doorgrond mij, alstublieft. Kijk in mijn hart. Derde punt. Hoeveel minuten heb ik nog? Oké, ja. Het derde punt. Wedergeboorte. Wedergeboorte is ook heel belangrijk voor het juiste verstaan van Gods woord. Op een nacht komt er een fariseer bij Jezus. En het is net een echt mens, Nicodemus. Want hij is bang voor zijn medemens, voor zijn collega's met name. Wat zullen mijn collega's wel denken als ik naar die leraar van Nazareth ga met theologische vragen? Wat zullen ze van me denken? Dus wat doet hij? Hij gaat 's nachts, hij gaat stiekem, maar godzijdank, hij gaat. En dan zegt hij dit, dit is ook zo belangrijk. Meester, dat is wat, hij is een fariseer, hè? Dus hij is een toptheoloog. Maar hij zegt tegen die man uit Nazareth: meester, wij weten dat u van God komt, want niemand kan die tekenen doen die u doet, tenzij God met hem is. En Jezus is net als zijn vader, ook Jezus ziet het hart aan. En Nicodemus heeft de vraag nog niet gesteld, maar Jezus heeft zijn hart gelezen. En hij weet dat Nicodemus een vraag heeft over eeuwig leven. Hij is per slotverrekening een fariseer. En dan zegt Jezus dit: voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Met andere woorden, er ontbreekt iets aan je perceptie. Je kunt het wel lezen, net als de kamerling, maar het niet verstaan. Ik herinner me uit mijn jeugd, toen ik in de jeugd van Ajax speelde, kreeg ik een seizoenkaart, een diploma, en dan kon ik gratis naar Ajax. Daar zijn ze heel snel van afgestapt trouwens, want ze hadden geld nodig. Maar ik kon gratis met mijn medespelers naar Ajax in de meer. En dan ging ik naar het stadion om 2:00. En ik hou van voetbal nog steeds. Dus ik was blij en ik was vol verwachting. En dan ging ik naar het stadion, maar dan was de wedstrijd afgelopen. En dan ging ik naar huis. En nog voordat ik de sleutel in de deur deed, bekroop me een gevoel van: oké, het was leuk, maar is dit alles? Een soort van leegte kwam over me. En een paar keer dacht ik in mijn eigen wijsheid van: laat ik de Bijbel nou eens lezen. Misschien vind ik... ik had geen notie van de Bijbel. Ja, alleen dat het een Bijbel was. En dan sloeg ik het op, meestal aan het eind. Ik denk, dan kom je midden in Openbaringen terecht. Nou, dat hielp ook al niet. Maar ik las het, maar ik begreep het niet. Ik las het, maar ik verstond het niet. Totdat ik opnieuw geboren werd door genade, uit water en geest. En toen ging ik het lezen. En toen ging ik het verstaan. En toen kreeg ik een honger. En toen maakte het sens, zouden de Engelsen zeggen. Toen werd het levend. Jezus zegt: als je niet opnieuw geboren wordt, kun je het koninkrijk van God niet zien. Laat staan binnengaan. Je moet geboren worden uit water en uit geest. En water is niet doopwater. Water is het woord van God. Alleen door het woord van God en de Heilige Geest kunnen we wedergeboren worden. Neem geen aanstoot. Als iemand gedoopt wordt en een atheïstisch familielid staat erbij en die valt per ongeluk in het doopvont, gebeurt er niks. Hij of zij is hooguit boos dat een mooie pak kleddernat is. Er gebeurt niks. Maar het woord van God is een waterbad dat ons reinigt. Samen met de geest. En als we opnieuw geboren zijn, kunnen we het woord van God verstaan. Daarom zegt Paulus: een ongeestelijk mens verstaat niet wat van God komt. Want het is hem dwaasheid. Het is slechts geestelijk te verstaan. Na onze wedergeboorte vallen de schellen van onze ogen, echt. Vierde punt voor een juist verstaan van het woord van God is de Heilige Geest. Jezus zegt tegen zijn leerlingen voordat hij naar de hemel gaat, hij zegt: ik heb jullie nog zoveel te vertellen, maar je kunt het thans niet dragen. Maar als de Heilige Geest komt, de trooster die ik van de Vader zenden zal, hij zal u alles te binnen brengen wat ik gesproken heb. En hij zal u de weg wijzen naar de volle waarheid. O, wat hou ik van de Heilige Geest. Oh, wat hou ik van de Heilige Geest. Wat doet hij veel voor ons. Ik moet er niet aan denken, net als David in Psalm 51, dat die geest van me zou worden afgenomen. Heilige Geest. En je kan hem ook bedroeven. Je kan hem ook doven zelfs. Daarom heb ik een boekje geschreven. Waar is de Heilige Geest? Dat is niet omdat hij er niet is. Maar wij veroorzaken ruis, waardoor hij zich terugtrekt. Of minder ervaren wordt. En het laatste punt voor een goed verstaan is de vrije wil. De liefde voor de waarheid. En dat gaan we lezen in Thessalonicenzen 10. Sorry, 2. 10 is dwaalleren. Als ik dat blijf volharden, dan moet u me aanspreken. 2 Thessalonicenzen. En dan het tweede hoofdstuk, en lezen we de versen 10 tot en met 12. En Paulus die schrijft aan de Thessalonicenzen die in verwarring zijn gebracht over de opstanding van de doden, over de wederkomst enzovoort. En dan zegt Paulus, we vallen midden in zijn brief, en alle die verloren zullen gaan, je kunt verloren gaan, en alle die verloren zullen gaan, zal hij met zijn kwaadaardigheid verleiden. Dat gaat over de antichrist. Want ze hebben de liefde voor de waarheid die hen had kunnen redden, niet aanvaard. Daarom treft God hen met verblinding, zodat ze dwalen en de leugen geloven. Zo zal ieder die de waarheid niet gelooft, maar behagen schept in onrecht, worden veroordeeld. We moeten een liefde hebben voor de waarheid. Dit is essentieel. En de waarheid kan hard zijn. Maar het hindert niet. Als we maar een liefde voor de waarheid hebben, dan komen we niet in de dwaalleer terecht. We moeten ons arglistig hart leren overwinnen. De successpredikers, de prosperity preachers in Amerika zijn succesvol. Omdat ze preken vanuit een arglistig hart en ze preken tot arglistige harten en die geven respons. En de natuurlijke mens vindt het prachtig. God die je de ene Rolex naar de ander wil geven. God die wil dat je privé zwembadje hebt. God die wil dat je je derde privé vliegtuigje hebt omdat hij niet wil dat je overstapt. Dat is geen evangelie. Het evangelie vind je in Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. En uitgewerkt in de brieven. Hou je daarbij. Laat je niet door charlatans in de maling nemen. Raak niet onder de indruk als iemand blaast en er vallen 400 mensen om. En dan? Zijn die mensen veranderd? Zijn de mensen genezen? Je herkent de boom, zegt Jezus, aan de vrucht. Leeft iemand het leven wat Jezus leeft? Leeft iemand voor zijn naaste en niet voor zijn eigen eer, maar voor de eer van God? Leeft iemand voor de verliezers op deze wereld? Dat is het evangelie. Het evangelie wordt aangevallen al vanaf het begin van de Bijbel. In Genesis 3... Er waren maar een paar opdrachten van God en één gebod. En zelfs dat werd al aangevallen. De Heer heeft zeker wel gezegd, daar begint de verdraaiing van het woord. En hij verdraait meteen het woord, Satan. En zijn demonen doen een geweldig werk op aarde. En later in Matthäus 4 en Lucas 4 zien we hoe Satan het opnieuw probeert bij de nieuwe mens. Want hij wist wel, Jezus is gevaarlijk, die moet ik uitschakelen. En hij probeert Jezus met het woord te pakken, het vlees geworden woord. No chance. En door de kerkgeschiedenis heen zien we telkens weer hoe het woord wordt aangevallen. Daarom moeten we het woord kennen. Daarom hebben we die 5 handvatten nodig. Omdat er geen ruis ontstaat in onze ziel, in ons verstaan van het woord van God. Er was een man, Rudolf Bultmann, en die leefde in de 18e en de 19e eeuw. En die heeft een verschrikkelijke schade berokkend aan de kerk. Hij kwam met de zogenaamde ontmythologiseringsexegese. Met andere woorden, al het bovennatuurlijke haalde die eruit, want dat kon niet, hè. Je kunt niet op H2O lopen. Oh nee? Als het een paar keer flink vriest, 10 graden onder nul, kun je prachtig op H2O lopen. Snap je? Water kan niet in wijn veranderen. Oh nee? Weet je wat het probleem van deze Bultmann was? En hij heeft zoveel aanhangers gekregen die de kerk hebben geïnfiltreerd. Dominees op de preekstoel, predikers op de preekstoel, die dit ontmythologische evangelie hebben gebracht, waaronder dominee Terlinde, Nico. Ik heb hem een paar keer ontmoet, een geweldig aardige man. Dat bedoel ik niet cynisch, heel aardig, maar een dwaalleraar. We waren het niet met elkaar eens. Weet je wat zijn probleem was en wat probleem is ook van veel geleerden? Zij nemen hun eigen bevattingsvermogen en zij zeggen met het eigen bevattingsvermogen bepalen zij wat God kan en wat God niet kan. Dat is dom, want het menselijk bevattingsvermogen, dat evolueert nog steeds. Laat ik het met een voorbeeld toelichten en dan ga ik afronden. Als een van mijn voorvaderen aan het begin van de 18e eeuw, of rond de 18e eeuw, een brief naar Amerika zou sturen, hoe lang zou die brief erover doen? Voordat hij in Amerika kwam, roep even. Dan hoor ik of u nog wakker bent. 4 maanden? 4 maanden. Ja, klopt ongeveer wel. 4 maanden. Als ik het nu doe, stel dat ik in een tijdmachine ga naar mijn overgrootvader. En in ene ben ik daar. En hij kijkt me aan en denkt, wat ziet die man er vreselijk raar uit. Ze hadden heel andere kleding in die tijd. En hij is net bezig een brief te schrijven. En ik zeg tegen hem, grootvader, wat doet u dat primitief? Het kan veel sneller. En dan kijkt hij me aan en denkt, wat is dat voor een rare, ben je echt familie van mij? Ik kan me niet voorstellen. En hij zegt, ik kan veel sneller. Ik maak gewoon een foto van uw brief. En ik app hem naar Amerika en binnen een paar seconden is hij daar. En dan kijkt hij naar mijn mobieltje. Dat snapt hij al helemaal niet. En hij snapt ook niet dat die informatie die hij op papier schrijft, dat die binnen een paar seconden in Amerika kan zijn. Waarom niet? Omdat zijn bevattingsvermogen in vergelijking met dat van ons nog zo klein was, maar het is nu vergroot. En het neemt alleen maar toe. We sturen nu zelfs een karretje naar de maan. Of naar Mars. En dat rijdt en dat maakt foto's. Dat konden ze in de 18e, 17e eeuw nog niet. Begrijpt u dat ons bevattingsvermogen geen objectieve maat is om te bepalen wat God wel of niet kan? Amen. Als u er problemen mee hebt, ik heb het voorbeeld al eens gegeven, zoek dan een korreltje suiker op. We leven in barre tijden, maar er is vast nog wel een korreltje suiker in uw huishouding. Kijk naar het korreltje suiker en bedenk dat u ooit in een bouwpakketje hebt gezeten dat zo klein was als dat korreltje suiker. En daar zaten alle bouwtekeningen in. Alle informatie zat erin. Alle machientjes die u hebben gebouwd. Daarom zegt God, met wie wil je me vergelijken? Met wie wil je me vergelijken? Die God, die dient u. En die God moeten we echt goed kennen. Door zijn woord en door zijn geest. In een tijd van grote dwaalleer. We leven in een enorme strijd en ik kan hier weken over praten. Ik ga het niet doen, ik mag het niet. Ik ben nu al ruim over de tijd, zie ik. Maar goed, het zij zo. Vader, ik heb geprobeerd, heren, de ernst van uw woord en het onveranderde evangelie te delen met mijn broers en mijn zussen. Wij hebben het zo nodig, Heer, om uw woord te verstaan zoals u het bedoelt. Help ons die 5 handvatten in de praktijk te brengen, zodat er geen ruis ontstaat in ons hoofd, in onze ziel, in ons geweten. Houd ons dicht bij u. Help ons, Heer, heel de weg die lamp te koesteren en die lamp helder te laten schijnen. In Jezus' naam. Amen.